Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Hoi, Etienne hier. Even een tip, want als je de AD Voetbal Podcast live wil zien in het theater, dan kan dat ook. Op 22 mei en op 29 mei gaan we het theater in met de hele crew. Iedereen zie je dan voorbij komen, inclusief Willem van Hanegem. 22 mei in Leusden, 29 mei in Schiedam. Ben je erbij bij de grote eredivisie UNT-EK-avond? Ga dan nu naar ad.nl/podcastlive en bestel jouw tickets voor 22 mei of 29 mei. Hopelijk zie ik je dan.
De AD Voetbal Podcast.
Bekervoetbal. Het heeft al het hele seizoen iets speciaals. Hè? Van de amateurs van Hercules tot de bekerfinale of tot de halve finale van de FA Cup in Engeland. Je kunt eigenlijk geen moment rustig achteroverleunen.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 22 april. Vandaag met Maarten Wijfels. Maarten, ik weet dat jij altijd een lijstje bijhoudt met aantekeningen als je podcast moet doen en als er gevoetbald is. Wat staat er op dat lijstje nog van jou na deze zondag die wij hebben meegemaakt met FA Cup wedstrijd van United tegen Coventry, met de bekerfinale, met de fakkeltjes, met de brandende vlaggetjes.
Nou ja, je noemt het allemaal op. Ja, waar te beginnen? Misschien dan toch in Nederland? Hè?
Ja, want, tuurlijk. We beginnen in Nederland. Tuurlijk. Ja, bekerfinale in Nederland. Feyenoord wint de beker met 1-0 te winnen van NEC.
Ja, precies. Nou ja, ik zag na afloop van de winst van Feyenoord, zag je Quinten Timber voor de camera. En ja, die zei, joh, mijn knieën zijn kapot. Ik heb een bult op mijn hoofd. We moesten er echt voor vechten. En ja, zo'n wedstrijd werd het zeker op het einde nog. En ja, ik heb toch weer met gefascineerd naar zo'n Welleroy te zitten kijken. Want die had natuurlijk toch weer wederom een beslissende rol in deze wedstrijd. Want ja, die haalt er in de eerste helft. Als het 0-1 wordt, dan denk ik niet dat Feyenoord deze wedstrijd wint. Want dan krijgt de NEC nog meer geloof. Hè. Die starten natuurlijk geweldig. En, Feyenoord was niet voorbereid op hoe NEC ging spelen. Als het dan 0-1 wordt, krijg je die steun ook nog in de rug. Maar goed, dat werd het niet. Want Welleroy pakte die bal. En in de tweede helft ja, stond hij er ook weer. En de club die hem volgend seizoen als eerste keeper krijgt.
Ja,
ja die kan gelukkig zijn.
Ja, want in de tweede helft stond hij er ook op een paar beslissende momenten. Ik wil al zeggen, ja. Dit is eigenlijk de beker van Welleroy, toch? Of niet?
Nou ja. Het blijft natuurlijk toch de tweede keeper van Feyenoord. Hè? Tenminste, zo is hij het seizoen begonnen. En hij heeft vorig seizoen, toen ze de titel pakten, maakte hij die beslissende redding in Amsterdam. Wat op dat moment echt nog voor een kantelmoment had kunnen zorgen. En dit seizoen wint hij de beker mede voor ze. Dus ja, deze man heeft, als je het over twee seizoenen rekent, dan heeft Hanschko, denk ik, echt een hele grote rol gespeeld.
Ja, precies, ja.
Ja, en hij ook.
Ja, maar ik zat me ook te denken, ja. We kunnen het over Welleroyter hebben en Hanschko, maar ik bedacht mij ook, misschien is het ook wel zo dat de fans van NEC Feyenoord in de wedstrijd hebben geholpen met die actie met die fakkels.
Ja, ook dat stond op mijn lijstje natuurlijk. Ja, je kunt er twee kanten mee op. Ik vind dat Arne Slot wel heel vaak iets moet rechtzetten bij Feyenoord. En daar bedoel ik mee dat de spelers het er zelf, het is heel moeilijk hoor, om in de wedstrijd zelf iets te veranderen wat nodig is. Maar hij moet het altijd vanaf de zijkant aansturen. En dit was ook weer zo'n wedstrijd waarin hij daar ook de kans toe kreeg. Omdat de wedstrijd stil werd gelegd. Ja. En ja, daar is de ene trainer heeft dan meer voordeel van, of meer baat bij, dat we het zo zeggen, dan de andere. En Slot is een sprekend voorbeeld van hoe je die tijd kunt benutten om je elftal te helpen.
Ja, want stel dat die wedstrijd niet was gestaakt door die fakkels van die NEC-supporters. NEC had beter van het spel, had de overhand eigenlijk in die eerste helft tot aan dat moment, hè?
Ja, nou ja, wat we net vertellen, hè? Die kans, kopbal van Baas, ja, dat was een echt een goede kans. En
wat was het dan waarom NEC zo goed startte aan die wedstrijd? Wat was het?
Wat NEC deed, ja, is eigenlijk wat elke, zeg maar, kleinere club in, of kleinere elftal, kleiner team in de Kuip tegen Feyenoord zou moeten doen. Dat is niet, in elk geval niet voor je eigen goal onnodig gaan opbouwen, priegelen. Bouw je middenveld goed vol, zet de as dicht. En zo snel mogelijk de bal achter die verdediging leggen. En daarom maakte het nog onbegrijpelijker hoe bijvoorbeeld Ajax dat deed. Die bleef inderdaad maar dat korte opbouwwerk. Nou, dan speel je Feyenoord in de kaart. En NEC had dat echt goed gedaan. Dat zeker niet, hadden ze vooraf afgesproken. En dat leidde tot een overwicht. Ja, zeker in de eerste fase van de eerste helft. Aan de rechterkant ook van Roy. Was bij NEC de speler die misschien wel, in die zin het meest opviel. Die kwam net terug. En de verwachting was van, misschien, hoe lang zal hij het volhouden? Maar tot in de slotfase bleef hij maar gaan. NEC, het is wel zuur, hè? Voor de vijfde keer dan een bekerfinale verliezen. Dat komt natuurlijk wel aan. En ja, goed, Feyenoord had het na rust ook eerder kunnen afmaken. Zo is het ook. Ja. Maar ja, het bleef spannend. En ja, Welleroyter redt Feyenoord toch ook naar rust.
Dus, ja. En Minte die ging de afloop nog even verhaal halen bij Guus Buurik, waarom hij nou die tweede geel kreeg. Hij vond het eigenlijk geen gele kaart, hè?
Ja, kijk, ik vroeg me een beetje af, die eerste gele kaart, ja, is dat geel of is dat... Ja, ik vond dat redelijk zwaar. En ja, dan kom je bij die tweede. Ja, daar kun je hem geven. Ja, dan is het dus een tweede. Ja. Guus Buurik kon toen niet zeggen, dan niet. Maar die eerste, ja, of dat nou echt een hele duidelijke gele kaart was.
Misschien meer een waarschuwing van jongens, houd rustig. Het is bekerfinale, denk een beetje na.
Want het was toch ook niet zo dat het heel erg over de scheef ging? Nee. Het was wat dat betreft... Kijk, het was een vervelende finale. Ook door wat er natuurlijk weer op de tribunes gebeurde. Dat was vorig jaar ook zo. Maar dan was het met spreekhoren en dat de spelers in het veld er een potje van maakten. Dat in het veld, dat was nu niet zo, maar op de tribunes, ja, het heeft toch iets treurigs. Ik vind altijd die supporters die dan weer beginnen over dat vuurwerk erbij hoort en tifo-acties en pyro-acties en weet ik veel hoe het allemaal heet. Ja, het is toch, er moet in Nederland echt eens een ramp gebeuren voordat er volgens mij ogen open gaan, want het is toch niet normaal. Er stond op een gegeven moment op X, kwam er een foto voorbij van een, in dit geval een NEC-supporter die zijn sjaal in brand stak. En die dat al even triomfantelijk voor de camera hield van... Hey, ik heb mijn sjaaltje in de fik gestoken. Maar werkelijk, nooit meer in het stadion toelaten.
Nee, ja, ik denk ook altijd, je hebt van die hele mooie vlag aan het begin van de wedstrijd, van die acties, waarbij supporters dan hele mooie spandoeken hebben. Er hoeft maar één gek te zijn die er eventjes iets denkt van... Weet je wat, ik steek ondertussen een fakkel aan. En zo'n heel doek gaat natuurlijk in vlammen op.
Maar ja, maar dat is natuurlijk ook eerder gebeurd. Ja. Hè, dat je van onder zo'n doek vlammen zag opkomen. En daar zit je, het publiek ook, eerst helft, daar zit je klaar voor een wedstrijd. En dan, of de wedstrijd is bezig. En dan ineens...
Zie je niks meer.
Dan zie je niks meer. Maar werkelijk, wat is de meerwaarde daar nou van?
Ja, het is sfeerverhogend, zeggen sommigen dan. Hè? Die vinden het fantastisch als een beetje dat rode licht door die rookwolken heen komt. Ja. En dat er dan iets magisch gebeurt of zo, dat is het idee.
Maar dat zie je dus in Engeland, waar ook dus een belangrijke bekerwedstrijd werd gespeeld, zie je dat dus niet. Nee. Ja, wat is dat dan? Dat is toch fouilleren? Misschien is het ook wel deels cultuur, ik weet het niet. Maar het is toch wel opvallend dat het in Nederland dan weer zo gaat. En in België trouwens ook wel bij Standaard Luik en zo. Ja. Heb je ook altijd van die gekken die dat leuk vinden. Dus,
Hey, we hadden het over de eerste helft NEC, die was voor NEC. Uiteindelijk Welleroyter pakt een paar belangrijke ballen. Is Feyenoord de terechte winnaar van deze beker?
Uiteindelijk, Feyenoord heeft meer op doel geschoten. Krijgt ook nog Ueda, nog een grote kans op de tweede. Dus uiteindelijk wel, maar ja, ook de buitenspelgoal van NEC, ja, dat zijn allemaal van die millimeter dingetjes. Ja. Ja, dat zit dan net niet mee. En op het einde had de wedstrijd ook nog wel een verlenging verdiend. Ja. Maar met Feyenoord als winnaar is te leven. Ook omdat dan hebben eigenlijk de beste twee teams in Nederland van dit seizoen, die hebben de prijzen verdeeld. En kijk, Feyenoord...
PSV en Feyenoord bedoel je dan?
PSV en Feyenoord, hè, de Johan Cruijffschaal, de titel en de beker. En als je ziet het seizoen van Feyenoord, qua punten is dat kampioenswaardig. Alleen, ja, er is één team dat een waanzinnig seizoen draait. Dan mag ook Feyenoord beloond worden met een prijs. Dat doet recht aan het seizoen.
Betekent dat plek 5 recht geeft op directe plaatsing Europees voetbal. Dat wordt nu wel inzet de komende weken natuurlijk, plek 5 nog, ook voor NEC.
Precies. Als zij zich over die teleurstelling heen kunnen zetten, dan hebben zij natuurlijk nog wel een kans om vijfde te worden.
Daar staat Ajax nu, maar dat is een beetje de vraag.
Go Ahead Eagles zit daar natuurlijk ook nog op de azen, Utrecht.
Ja, want is nu PSV en Feyenoord gaan dan in ieder geval de Champions League in de groepsfase. Nummer 320 gaat voorrond de Champions League spelen, maar is gegarandeerd van Europa League groepsfase sowieso, als ze dat niet redden. Dan heb je nu de plek 4, dat is dan AZ nu op dit moment, geeft ook recht op de groepsfase Europa League. En plek 5 stroomt een tweede voorronde in.
Maar het geeft wel aan dat er veel directe tickets zijn, hè?
Ja, zeker. Dus dat is goed, hè?
Dat is natuurlijk ook voor volgend seizoen al goed. En ook, ja, het scheelt bijvoorbeeld voor PSV en Feyenoord toch wel heel erg dat je geen voorrondes hebt in juli, augustus. Dus dat je hebt een normale voorbereiding.
Ja.
Je hoeft je transfers, je hoeft niet per se je team te hebben staan. Zeg maar half juli, of wat is het, eind juli.
Ja.
Ja, dat is wel een voor die clubs echt een groot voordeel.
Zou trouwens overigens wel heel prettig zijn als je ze wel hebt, gezien alle blessures die je door een seizoen hebt en het lange seizoen, dat je beter een hele voorbereiding mee kan draaien als voetballer. Ja. Omdat je dan weet precies waar ze staan allemaal.
Ja, nou ja, nee, dat is zeker. Alleen Nederland zit in de, zeg maar, ja, in de voedselketen van het voetbal. Zijn wij niet het land dat bepaalt wanneer spelers een keus maken vaak. Dus nee. je zal op sommige aankopen of sommige aanwinsten, daar zul je echt een tijd op moeten wachten. En die tijd is er nu meer dan bijvoorbeeld voor PSV afgelopen seizoen.
Ja, ik bedacht mij wel. Misschien waren er een paar Feyenoord supporters die op de tribune zaten te kijken naar de FA Cup, de halve finale. En dat ze dachten, ja, ik kan niet op het veld concentreren. En wat er nu gebeurt bij Coventry City tegen Manchester United. Dus we steken even een vlaggetje aan. Mogelijk wordt hij gestaakt. Kunnen we rustig naar de strafschoppen kijken. Maar de hamvraag naar die halve finale van de beker van de FA Cup is natuurlijk wel...
Haalt hij de kerst?
Want ja, is Erik ten Hag nog houdbaar bij United na dit debakel, waar hij uiteindelijk toch nog de finale haalt?
Ja, dat klopt. En inderdaad, het viel precies. Die
ja, je kon rustig kijken naar de penaltyreeks. Ja, natuurlijk.
Ja, nee, dat klopt. Maar ja, maar dit, kijk.
3-0 voor de mensen die het niet gezien hebben.
Waarom?
3-0 voor, het wordt 3-3. Coventry maakt zelfs nog in de extra blessuretijd 4-3. En die wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Maar ja, tegen een championship ploeg kan ten Hag toch niet een 3-0 voorsprong geven.
Nee, zeker. Maar daar zou het over moeten gaan. En ik vind het ook altijd zo stomzinnig, die analyse. Of analyse is niet eens de opmerkingen. Ja, omdat Ten Hag wint, redt hij zijn baan. Zo zou het helemaal niet moeten werken. Je moet het proces bij United gewoon beoordelen op, is de progressie of niet? En die is het niet.
Nee.
Dat was in deze wedstrijd ook weer zo duidelijk. En dan kun je natuurlijk voorkomen, maar dat lijkt me nogal al wiedes tegen een lagere divisieclub. Maar als je het einde ook van de verlenging zag, Coventry was fitter. Ja, die verdiende die goal en ze maakten hem ook. Ja. Alleen, ja, dan is het, wat is het? Nou ja, een teenlengte, een teennagel, zeg het maar, buitenspel. Ja, daar zou de analyse bij United toch niet van af moeten hangen. Dat, nee. dat is zo raar.
Maar de verzachte omstandigheden, wat je dan leest, is dat heel veel jonge jongens er in het veld kwamen. Veel blessures. Casemiro nu die achterin stond en dat soort dingen.
Ja,
allemaal.
Nee, daarom. Maar voor mij hoeft... Ik zal nooit pleiten voor het ontslag van de trainer. Tenzij de verhouding in de groep tussen trainer en speler verzuurd zijn. Of zeg maar niet meer werkbaar zijn. Daar moet je stoppen. Maar voor de rest zal ik dat nooit doen. Alleen... Ik vind het potsierlijk dat Ten Hag wel of niet door dat moet afhangen van of de spits van Coventry nou een teennagel buiten spel staat of niet. Ja. En het nou 4-3 wordt of 3-3 blijft. Daar moet het helemaal niet van afhangen.
Nee.
Je maakt een keus daarin als club. En ja,
maar dan gaat het om voortgang van het spel, zeg jij terecht. Want dat is de laatste weken natuurlijk veel te wisselvallig. Je wint van een goede wedstrijd tegen Liverpool naar hele slechte wedstrijden tegen Brentford en zo.
Ja, maar sowieso hoeveel wedstrijden zij al verloren hebben dit seizoen.
En hoeveel tegendoelpunten ook steeds in al die wedstrijden.
Ja. Daarom. En daar zit geen ontwikkeling in. En ja, dat is voor Ten Hag, ja, dat is toch zorgelijk. Maar hij is miraculeuze wijze ontsnapt.
Ja. Derde finale in 2 jaar tijd, hè?
Ja. Nou ja, die gaan ze inderdaad spelen. Dus,
ja. Op zich is dat dan wel weer een statistiek waar je dan als United trainer wel weer blij mee kan zijn, toch? 3 finales in 2 jaar.
Ja.
Ja. Als je puur statistisch kijkt, hè?
Ja. Nou ja, goed. Maar ik denk dat hij er ook wel één zou willen inruilen voor een betere klassering in de Premier League dit seizoen.
Ja, precies. Want daar moet hij natuurlijk niet mee door. Maar het was een wonderlijke wedstrijd. Want ik dacht echt bij die 3-0 bij United. Ik was een beetje aan het kijken. Ik denk, nou weet je, dit is wel gespeeld. Ik ga zappen, ik ga schakelen. Dat dacht jij ook, toch? Dat dacht iedereen. Ik las bij de Athletic, hadden ze een stuk geschreven waarin ze zeiden... halverwege de wedstrijd hadden we een stuk al klaarstaan. United through, weet je wel. En ze gingen vloeiend langs Coventry, weet je wel. Geen problemen, prima en door. En toen gebeurde dat ongrijpbare in voetbal eigenlijk. Hè? Wembley denk ik dan ook maar een beetje.
Ja, dat is het wel. En, ja, met Coventry die jongen die dan de 4-3 maakt en dan in de zevende hemel is. En dan wordt de goal alsnog afgekeurd. Het is ook zo ontzettend hard op zo'n moment. Ja. Ja, en dan krijg je ook weer de discussie. Ja, je kunt zeggen, het is geweldig dat de VAR daar is, want dan is het zuiver beoordeeld. Maar ja, is dit zou je moeten willen dat dit buitenspel is? Dat het zo op echt op één lijn staan, de aanvallende partij in het voetbal zou dan... het is best wat voor te zeggen dat die dan het voordeel krijgt bij dat soort ballen. En dat is al in zoveel situaties. We hoeven niet de hele VAR-discussie te doen, maar... er wordt nu gekeken naar hoe kunnen we een doelpunt eigenlijk
afkeuren.
Hoe kunnen we een doelpunt afkeuren in plaats van dat er gekeken wordt hoe zouden we hem toch kunnen goedkeuren in de regels het VAR gebruiken. En daar is het voetbal niet mee gediend.
Nee.
Echt niet.
Maar hoe gaat Erik de nacht wakker worden op de maandagochtend? Zou die wakker worden met een glimlach en denken, zo, toch weer gehaald in finale?
Ja, ik weet het niet, want hij kan onmogelijk zeker zijn wat er in de hoofden omgaat van de mensen bij die club. En ik heb het van dichtbij gevolgd toen Louis van Gaal maar niet kon geloven dat die Engelse pers steeds bleef schrijven dat José Mourinho zou komen. En zei, dat kan niet. En ik heb bij de club en iedereen ontkent dat. En ze zeggen dat het onzin is. En die pers hier, die deugen niet. En dit en dat. En nu, ja, ik hoor van mensen die ook bij United gewerkt hebben. Die zeggen, ja, er zijn toch nu geluiden. Daar moet Ten Hag zich toch echt wel zorgen over maken.
Ja.
Ja, dat was toen ook. Dat er ook werd gezegd, niet alles is onzin wat er in die Engelse krant staat over Mourinho. En nu, ja, lees je toch ook dingen dat je denkt, ja.
Ja, nou, en overigens, over moeizame dingen gesproken. Ik ga eventjes een stukje. Ik heb gekozen voor een stukje uit de rant van Guardiola na afloop van die wedstrijd van City. Die speelde dus tegen Chelsea, die andere halve finale. Ze wonnen met 1-0 City. Ja. Ik heb een stuk eruit gehaald, maar luister even mee. Want hier zit een mooie opbouw in van Guardiola, die het niet snapt, die het nog minder snapt, die eigenlijk nog minder van snapt. En uiteindelijk uitkomt dat hij er echt geen reet meer van snapt. Luister even.
It's really unacceptable. Coventry United, Chelsea don't play in the week. Let us play today. Next week, on Friday, will be better.
Yeah.
Instead of Saturday, put it on Friday to have less recovery.
Did you feel unfairly treated?
It's impossible. It's for the health of the players.
Yeah.
It's not normal. Honestly, it's not normal.
Yeah.
So because I wouldn't have the courage to tell you, the feet I will shut up. It's not possible. It's unacceptable to 120 minutes. All of you are football players. The motion to Madrid, the same final, the way we lose and everything. And so, honestly, so I know it's this country is special for many things, but it's for the health of the players. So okay. I don't understand how we survived today. I don't understand. Yeah.
Have you raised that issue officially to the Football Association? Have you raised that issue, that your concerns?
Gary, do you think in our demanding is going to change something? The only power I have, I say here, is not going to change anything. I know it for many years. Mm. But why you play today and not tomorrow, one day off, when Coventry, United, Chelsea don't play in the midweek? So why? Why don't have one more day for the health for the players? As a manager. Yeah. So tell me how you prepared this final against Chelsea in the best moment of the season and semi-final for give prestige to this cup. How? It's impossible.
Ik vind dat Guardiola altijd met Gary Lineker moet staan. Gary. maar hij heeft wel een punt,
ja, maar, ja, maar wacht even. Het ging nog ietsje verder. Ja. Toen zei Lineker, ja, het is onze schuld waarschijnlijk van tv.
Ja.
Maar toen vroeg Alan Shearer, die er ook bij zat, stond. Die zei, als jij dan vindt, Pep, dat het niet kan, waarom heb je dan niet wat mee gewisseld? En toen zei hij, ja, vorig jaar had ik spelers gewisseld, verse krachten gebracht, verloren we 3-0. Zo'n soort wedstrijd. Ja. Ik weet niet meer welke wedstrijd het was, maar hij zei, volgens mij bij rust stond het 3-0. Dus hij zei, ja, dat heb ik niet gedaan. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. Ik denk dat Coventry, die zouden een moord doen om 5 spelers van de bank van City te kunnen hebben.
Ja.
Dus ja, het is natuurlijk ook wel onwaarschijnlijk hoe groot die selectie van City is. En als jij dat dan als trainer, want Guardiola staat ook bekend, bijvoorbeeld in de Champions League, hij wisselt zelden 5 keer.
Ja, klopt.
Als die mogelijkheid er is en je hebt zo'n grote selectie, dan moet je daar eigenlijk wel gebruik van maken. Omdat je die optie nou helemaal hebt met al dat geld.
Dus ja, dat is een beetje vraag.
Ik vind dat daar wel iets tegenover te stellen is. Kijk, ik vind wel als het schema nou zo vol zit en City heeft ook gewoon maar 13 spelers tot zijn beschikking. Ja, dan is het volledig logisch dat die kalender waanzin is. Maar ja, dat is voor hun. Zij moeten daar eigenlijk nog het minst over klagen.
Maar ze hadden wel de wedstrijden kunnen omdraaien, toch? Ze hadden ook kunnen zeggen, we doen City Coventry, United Coventry op zaterdag. En we zetten City tegen Chelsea naar de zondag. Dat hadden ze natuurlijk kunnen doen, toch?
Dat had gekund. Ik heb geen idee waarom dat dan niet is. Maar dat klopt. Ja. Maar in zijn geheel, ja, het zou. Maar weet je, het is wel zo, er moet wel iets gebeuren. Want wat je nu krijgt is, had ik het eerder dit seizoen met Peter Bos bijvoorbeeld over na PSV Arsenal.
Mm-hmm.
PSV, nou, die hield Arsenal in bedwang. In Eindhoven werd gelijk. En toen zei Mikel Arteta na afloop, ja, volgend seizoen wordt de Champions League uitgebreid. Dus ja, dan gaan wij onze selectie ook weer uitbreiden. Ja, en zolang die kalender vol wordt, breiden die topclubs hun selecties uit. Ja, en dan krijg je een soort red race. Op die manier, zeg maar, dan is het zometeen, zitten er elke wedstrijd, in plaats van dat er nu 5 topspelers op de bank zitten, zitten er dan 7 of 8 op de bank.
Ja,
ja dat moet je ook niet willen. Nee. En die spelers zelf ook. Ik heb altijd wel het een mooi voorbeeld gevonden. Op een gegeven moment had je Gonzalo Higuaín bij Real Madrid.
Ja.
Ja, en die zijn gewoon openlijk. Ja, luister, ik kan hier nou bij Madrid zijn en dan ben ik de tweede spits achter Benzema. Maar ja, en dan verdien ik bakken met geld. Maar joh, ik wil spelen. Ik ga gewoon naar Napoli. En dan werd hij daar de eerste spits. En dan kreeg het voetbal er een goede spits bij als kijker. En niet één die ook op de bank zat in het weekend. Dus dat moet je dan maar hopen. Dat die spelers op een gegeven moment zeggen, ja, ik wil spelen. En dan ga ik naar een andere club. Of naar een iets mindere club. Of naar een club in een ander land.
Ja. Nou, ik moest ook even denken aan de woorden aan het begin van het seizoen. Volgens mij was de Rodri die dat zei. Die zei, ja, ik heb vorig jaar meer dan 60 wedstrijden gespeeld. Ik heb wel eens tegen de manager gezegd, Guardiola in dit geval, stop nou met mij de hele tijd opstellen. Maar ik sta altijd in de basis, ik moet elke wedstrijd spelen. Ja. Het is niet meer vol te houden op een gegeven moment. Dus de andere kant is, hij kan nu lopen klagen over de helft van zijn players, maar daar kan hij zelf ook aan denken. Phil Foden 30 wedstrijden gespeeld in de Premier League.
Ja, nee, maar dat zeg ik ook. Dat is inderdaad wat je zou kunnen doen. Maar dat, ja, Guardiola doet dat. Is dus geen man van 5 wissels bijvoorbeeld vaak. Dus in de Champions League zeker niet.
Nee.
Dus ja, dat is de andere kant, absoluut.
Waarschijnlijk wat hij een paar keer verloren heeft of achterstond. En dat hij dacht, dat doe ik dus nooit meer. Dus ik begin altijd bij mijn sterkste opstelling. Dat zit in zijn brein natuurlijk helemaal opgesloten, dat het niet kan.
Ja, dat klopt. Maar goed, dan kom je weer op het wedstrijdmanagement van Alex Ferguson. Die had er natuurlijk vroeger ook mee te maken. Maar die probeerde zijn elftal zo in te richten dat hij over 3 weken wist, dan is die en die wedstrijd. Ja. Dan wil ik mijn sterkste elf op het veld hebben. Dus dan redeneer ik terug. De wedstrijden ervoor kijk ik wie ik kan, op welk moment kan wisselen. Of welke speler ik zeg, joh, dit is jouw wedstrijd. En, ja, en die kwam daar uiteindelijk wel een heel eind mee. Met de wedstrijden zo benaderen.
Zeker. We gaan nog even een blokje nieuws doornemen, Maarten. Te beginnen in Eindhoven. Serginho Dest, knieblessure opgelopen. En dat zou wel eens een wat langdurige knieblessure kunnen zijn. Hoor je overal uit Eindhoven langzaam wat doorcijpelen.
Ja, dat is in de eerste plaats voor de jongen. Zou dat vreselijk zijn, want hij heeft echt een goed seizoen.
Ja.
In deze zomer zou ook bepaald worden welke stap hij in zijn carrière zou nemen.
Ja.
Ja, dus als dat echt een zware knieblessure is, dan gaat hij een kruis doorheen door al zijn plannen voor deze zomer. Dan is hij aan het revalideren. En ja, wat betekent dat voor PSV? Wordt de kans dan ook groter dat je hem kunt houden, omdat niemand nu een geblesseerde speler gaat nemen? Of wordt de kans juist kleiner, omdat PSV er ook natuurlijk niks aan heeft? Stel dat hij tot in de herfst uit is. Wat doe je dan? Dan kies je misschien voor een andere speler die direct inzetbaar is. Dus ja, het is wel echt een beroerd moment om geblesseerd te raken. Dat is het altijd, maar nu helemaal.
Dat gebeurt op de training, op zaterdag, begreep ik.
Ja, hij mist ook nog de kampioenswedstrijd die er één deze weken aankomt. Dus PSV heeft nogal wat blessures dit seizoen gehad. Dat is natuurlijk toch een punt.
Ja.
Nu is het de vraag, spierblessures is weer anders dan bijvoorbeeld een botsing. Dus dat is niet allemaal op één hoop te gooien. Maar laten we eerst eens horen hoe dit verder gaat.
Ja, precies. Nou goed, we weten nog niet alle details, maar voorlopig is hij dus de uiteinde van het seizoen haalt hij sowieso niet. Een beetje hetzelfde als wat Hartman had. Hè? Dat klinkt een beetje precies hetzelfde eigenlijk. Deel in de wedstrijd.
Ja.
Maar
dat zou kunnen.
De berichten zijn eigenlijk precies hetzelfde. Eerst tot het einde van het seizoen. Maar het is waarschijnlijk wat erger. Dus nou ja, goed. Laten we kijken wat dat betekent. En dan was natuurlijk vrijdag een dag die in Arnhem niet als een feestdag de boeken in zal gaan.
Breaking news. Een zwarte bladzijde voor Vitesse vandaag. De Arnhemse club degradeert uit de eredivisie. De KNVB heeft vanmiddag besloten dat de club maar liefst 18 punten aftrek krijgt. En daardoor is degradatie voor de club onvermijdelijk.
Ja, dat is een mokerslag natuurlijk. 18 punten eraf. Ja, directeur Edwin Rijntjes van Vitesse spreekt van een zwarte dag voor de club. Maar ja, aan de andere kant zijn ze ook wel een beetje opgelucht. Het had nog erger gekund, want de licentie had per direct kunnen worden ingetrokken. Dat is niet het geval. Die hebben ze voorlopig nog wel. Maar er moet heel veel gebeuren.
Ja, dit was Omroep Gelderland, waar het nieuws vrijdag bekend werd gemaakt vanuit Zeist ook. Min 18 punten, staan nu op min 1 punt. Daarmee is de eerste degradant van dit seizoen bekend, dat is Vitesse. Dit zat natuurlijk wel aan te komen dat er iets zou gaan gebeuren. Dat voelde hij eigenlijk al de hele week al aankomen, de weken eigenlijk.
Ja, en Vitesse bracht ook zelf een filmpje na de straf.
Ja.
Die verwoorden toch heel duidelijk van het is onze eigen schuld. Allemaal mensen die hier aan mee hebben gewerkt om aan dit... aan dit debakel. Maar er op geen enkele manier gaven ze anderen de schuld. En ja, er is inderdaad nogal wat voorbij gekomen. Ja, je zag ook meteen een filmpje weer van Maasbert Schouten weer voorbij komen.
Precies, met Jordania toen.
Vitesse gaat de Champions League in, of wat zei die, kampioen? Ja. Welke dromen waren het allemaal? Dit is wel het zwartste scenario wat je inderdaad kunt wensen. op dus het intrekken van de licentie na. Maar als je het leest, dan zou dat er ook nog aan kunnen komen.
Hè? Ja, want de straf is zo zwaar ook, omdat zij vinden bij de licentiecommissie dat ze eigenlijk hebben gelogen over bepaalde zaken bij Vitesse. Bijvoorbeeld waardoor bepaalde zaken niet te traceren waren of niet duidelijk te verifiëren waren. Ze hebben een soort van opening kans gekregen, zo noemt de directeur het ook volgens mij, om het nog te kunnen herstellen. Het vertrouwen om te laten zien dat ze ermee bezig zijn. Maar ja, hoe ga je dat in 2-3 maanden doen natuurlijk? Hè?
Nee, dat is zo. Ja. Maar goed, als we dan even op de korte termijn kijken. Vitesse speelt het seizoen dus uit. Ja, staat op min 1. Trainer en spelers zullen natuurlijk zeggen, luister, er is niks meer te redden, maar het is onze eer te na om met min 1 de Eredivisie uit te gaan. Dus ik denk wel dat ze nog voor zullen spelen. Maar ja, als een tegenstander snel op 1-0 komt, dan zakt de moed natuurlijk ook in je schoenen. Dus de tegenstanders die nu nog tegen Vitesse moeten en die nog ergens om spelen, ja, die zijn wel in het voordeel. Door deze straf op dit moment, terwijl het seizoen nog loopt, dat is absoluut waar. Dus dat moet je toch hopen dat dat niet te veel invloed meer heeft op de competitieverloop op het einde.
Nou ja, je zegt dat nu. Ik zal eens even kijken tegen wie Vitesse nog speelt de komende periode. Want dat is wel aardig om even erbij te pakken natuurlijk. In de Eredivisie hebben nog wedstrijden staan tegen Fortuna Sittard, Utrecht, Heerenveen, allebei uit. En thuis tegen Ajax, laatste wedstrijd.
Ja. Nou ja, Utrecht en Ajax, het zal er maar op aankomen.
Ja, zeker. Ja, dat klopt. Want in de competitie staan die ook maar op 3 punten van elkaar. Dus het kan alle kanten nog op. Daarop, ja. Maar goed, een Eredivisie zonder Vitesse, Maarten, dat is ook een gek gevoel eigenlijk, hè?
Ja, zeker een gek gevoel. Want op het moment dat ik in de journalistiek kwam, ik liep stage bij Dagblad Trouw. Het was in 1998. Ik ben nog, laat ik het zo zeggen, dan voor Trouw in ieder geval. Als stagiair ben ik nog naar een Europacup wedstrijd geweest. Vitesse tegen Inter.
Ja.
Met Ronald Koeman als trainer. En dat was toen natuurlijk ook al dat Vitesse de hemel ging bestormen. Dus dat is al 25 jaar geleden.
Ja. Ze spelen 35 jaar Eredivisie, als je erover nadenkt, zeg maar. Dat is echt een sloot aan.
35.
Ja, 35. 35 jaar spelen ze Eredivisie. En
inderdaad, Vitesse was er altijd. En ik moet zeggen dat in dat Gelredome, daar wordt altijd wel over geklaagd. Maar ik kwam daar eigenlijk wel graag. Ja, ze zeggen inderdaad, het stadion is te groot. Maar als je ziet, Vitesse trekt nog zoveel mensen. Dat als het stadion ietsje kleiner is, dan zit het vol. Dus ja, ik vond daar nooit zoveel verkeerd aan, hoor. Nee. Maar
laten we kijken wat er de komende weken gaat gebeuren. Hè? Wat die licentiecommissie nu gaat doen. En laten we vooral voor het voetbal hopen dat Vitesse nog voort blijft staan. En dat er redding komt, toch?
Ja, en ik heb daar zelfs ook nog wel eens op het veld gestaan met Martijn Kuiper. Dat was dat is al een lang vergeten speler. Maar die volgde ik toen als jonge speler die net gedebuteerd was bij Vitesse. En ja, die nam mij mee het stadion in. En toen stonden we op het veld. En voor de foto dan neem even een corner. En volgens mij heb ik nog een corner op hem staan nemen. Dat hij hem dan inkopte.
Echt waar?
Ja, joh. Ja, dat herinner ik me nog wel. Toen stonden we daar een beetje op het veld. En dat is... Ja goed, zo zijn er veel herinneringen.
Ja, laten we hopen dat het goed gaat komen bij Vitesse. Dan nog even één dingetje wat we moeten benoemen. Girona gaat Europa in.
Hey. Zeker, nou, absoluut. En ik heb dat zaterdagavond ook nog zitten kijken. Want het was een zo'n weekend waar je veel kon zien. Ja. En ze speelden weer leuk. Ze speelden goed. Ja, Daley Blind, vaak over gegaan dit seizoen. Dat is natuurlijk voor hem echt een geweldige...
Ja,
geweldige revanche, kun je het misschien wel noemen, op... Iedereen die dacht dat zijn carrière over was. Nou, hij speelt gewoon een heel seizoen lang basis bij een van de beste clubs van Spanje. En ze verdienen het. En na afloop, ze kregen ook shirtjes aan van Europa in. Ja, en het moet ook gewoon lukken om de Champions League te halen. Dus dus die trainer zal ook in de belangstelling komen. Ja, het zou best een interessante trainer voor Ajax kunnen zijn. Alleen als hij de Champions League haalt, zal hij daar niet weggaan.
Nee.
Maar aan dat soort trainers moet je toch een beetje denken bij Ajax. Want,
wie gaat hem dan bellen bij Ajax? Weet je dat al of niet? Michael van Praag zelf. Hola, señor.
Ja. Hey, dan moet Danny Blind natuurlijk bellen.
Precies. Wie gaat eerst naar zijn zoon, heb jij het nummer en dan...
Daarom, nee, zal hij niet doen. Maar goed, om aan te geven, die categorie. Want bijvoorbeeld een categorie hoger in Spanje zit je dan, of Spaanse trainers, zit je dan MRI. Bijvoorbeeld bij Aston Villa, maar die komen niet meer naar Ajax.
Xavi is vrij na dit seizoen, dus ja.
Ja, maar Xavi, dat lijkt me ook niet dat hij naar Amsterdam komt. En in deze omstandigheden ook. Dus ja, goed. Maar omdat we het over Girona hebben, die hebben wel een trainer die aantoonbaar iets heeft neergezet. Met echt niet de beste spelers van... want het is wel een filiaal van Manchester City, maar er speelt één huurling daar of twee. Ja, één.
Ja, één.
En voor de rest zijn het eigen spelers. Dus dat is echt knap.
Ja, nou op naar Europa. Kijken wat het gaat worden. Wij gaan op naar het belangrijkste onderdeel van deze hele podcast natuurlijk, hè?
Zeker. Nou.
De vraag van vandaag.
Dit was de vraag van Rick afgelopen vrijdag in de voetbalpodcast.
Ik ga toch even weer een PSV-vraag stellen.
Tuurlijk,
we hebben een tijdje niet gedaan.
Mensen verwachten dat ook van je. Kan ook niet anders.
Ja, er is ooit een keeper geweest van PSV die na een wedstrijd in het bekertoernooi wegliep. Die was onvindbaar in de kleedkamer plotseling. Die was zo boos over het resultaat dat hij is weggelopen. En dat is toch alweer een tijdje geleden. Dus ik wil eigenlijk weten, welke keeper is dat geweest?
Ja, Maarten Wevels.
Keeper die boos wegliep in de beker.
Bedenk even door keepers bij PSV die boos waren, die over het algemeen nog wel eens een keer boos kunnen worden.
Ja, dan kom je uit op Waterreus of zo. Maar...
Nee, het is iets later.
Iets later wel.
Het was wel een reservekeeper die daarna ook bij andere plekken nog in de Eredivisie op heel hoog niveau heeft gespeeld. En ook daarna was boos werd over het gebruik van de gym. Of dat die niet gebruikt werd eigenlijk.
Oh, dat is Pasveer.
Ja.
Ja. Dat was dat na die wedstrijd tegen RKC misschien?
Heracles.
Of was hij er toen niet meer onder zijn bommel?
Heracles. Ja? En toen ging hij gelijk naar huis.
Oh, Heracles.
Ja, was om de hoek.
Ja, dat klopt. Ja, nee, nu het zegt, dat klopt. Die was inderdaad... Dat was bij Heracles, ja.
Ja,
ja joh. Ja, je hebt erbij, die doen dat gewoon.
Ja, eervolle vermelding voor Jeroen trouwens. Die wist te vermelden ook, dat hij na afloop naar huis ging. Dus ja. Via X kwam die binnen. Dus dat was inderdaad het antwoord dat wij zochten. Het antwoord dat Rick zocht bij deze. Mag jij hem voor morgen neerleggen?
Ja, ik zou een vraag willen stellen over het naderende kampioenschap van Inter in Italië. Die kunnen namelijk vanavond in de derby van Milaan kunnen zij kampioen worden. Er zijn drie Nederlanders bij Inter. Dat is bekend. Steven van der Vrij, Denzel Dumfries en Davy Klaassen. Maar dat is voor Inter een primeur. En AC Milan heeft natuurlijk wel vaker Nederlandse trio's gehad. Nou, de bekendste is natuurlijk Gullit van Basten Rijkaard.
Ja.
Maar er is nog een trio dat in dienst van AC Milan kampioen is geworden. Welke drie Nederlanders zijn dat en in welk seizoen?
Mooi. Nou, mooie vraag. Mocht jij het weten, laat het ons dan weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of stuur via Instagram mij een DM'tje. Dan staat morgen weer de eervolle vermelding op het spel. Als je dat Nederlandse trio kan noemen. En in welk jaar ze met AC Milan kampioen wisten te worden.
Want het gaat om een Nederlands trio dat dus ook speeltijd had in dat seizoen.
Ja, dus niet ergens vijf hoog achter op de bank zat. Of in een jong AC Milan. Wel gewoon echt serieus speeltijd kreeg.
Nou, gewoon speeltijd. En welk seizoen werden ze kampioen?
Mooi. Nou, geef het maar door. Morgen het antwoord in deze AD Voetbalpodcast. Maarten, dank voor vandaag. Ik wens jou een mooie dag. En tot de volgende.
Dat is goed. Oké.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.